Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 23ste zondag, de vragen 60 en 61 met hun antwoorden. Zondag 23, de vragen 60 en 61. Daar vraagt onderwijzer in vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En hij antwoordt daarop alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Nee, antwoord daarop niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofsgoden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Schreef wij hierboven van de rechtvaardiging en letten op drie gedachten voor zover wij deze avond zullen komen, zo de Heere wil. Ik heb deze 61ste vraag ook voorgelezen vanwege het nauwe verband, het onafscheidelijke verband met vraag 60. Maar letten wij dan in de eerste plaats op: God is het die rechtvaardig maakt. In de tweede plaats: wie is het die verdoemt? En in de derde plaats: tot allen en over allen die geloven. Van de rechtvaardiging: God is het die rechtvaardig maakt. In de tweede plaats: wie is het die verdoemt? In de derde plaats: tot allen en over allen die geloven. We hebben de gedachte dus eigenlijk uit de letterlijke aanhaling van enkele gedeelten van de apostel Paulus' brief aan de Romeinen. Wij hebben verleden week stilgestaan bij de 59ste vraag en het antwoord, als een soort korte inleiding op de vragen 60 en 61 die nu volgen. Vraag 59 heeft gesproken van de baten van het waarachtig geloof. Niet dus van de daden van het schepsel, maar van de baten van een door de Heilige Geest gewerkt geloof in de harten. En hij heeft daarin gezegd dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Nu gaat hij over tot een nadere omschrijving van dat geloof in de Heer Jezus Christus. Dat geloof dat op zichzelf niet rechtvaardigt, maar door middel waarvan hij de gerechtigheid eens anderen omhelst. Gelijk ook Helmbroek daarvan spreekt dat hij met afzien van zichzelf en van alle andere personen of zaken Christus als zijn gerechtigheid dadelijk omhelst. Nu van die weldaad gaat de Heidelberger spreken in de 60ste vraag en antwoord en de 61ste vraag van de Heidelbergse Catechismus. Het is wel genoemd het hart van de Bijbelse en ook van de reformatorische leer, de leer van de rechtvaardiging des zondaars. Wij kunnen daarvan slechts weinige dingen u noemen, omdat het veld zo ongewoon breed en groot is, als wij het hart daarvan maar mogen verstaan. En ge zult daarin ook bemerken dat wij niet begeren af te dwalen in hoe die en hoe die en hoe die het zegt of ervaart. Het gaat er alleen om hier uit de Heidelberger Elkander te mogen noemen wat het eeuwig blijvende woord van God ons daarvan gezegd heeft. Immers de Heidelberger die is geput en grond uit het woord van de levende God. Nu gaat hij dus vragen, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe staat ge nu in zulk een verhouding tegenover de Heere, dat hij u niet oordeelt en verwerpt, dat zijn heilige wet u niet vervloekt, maar dat gij nochtans voor zijn aangezicht staat in de genade in welke gij hoopt en roemt in de heerlijkheid Gods, ook in de verdrukking. En dan gaat hij zeggen, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Onze eerste gedachte beantwoordt niet helemaal aan wat de Heidelberger hier in zijn volgorde noemt. Omdat hij direct gaat beginnen met een waar geloof in Jezus Christus. En in het vervolg komt hij pas dat, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds. Wij hebben dat gekozen als eerste gedachte. En dat brengt dan uiteindelijk mee dat wij eigenlijk halverwege dit antwoord gaan beginnen. God is het die rechtvaardig maakt. Immers, wij hebben tegen de Heere God gezondigd. Wij zijn van de Heere God afgevallen. Wij zijn door tegen hem te zondigen een staat en stand in gaan nemen van de onrechtvaardige. En nu valt de klemtoon van het werk des heils, van het werk der zaligheid, zal nooit in eeuwigheid meer kunnen vallen op het geloof, nog op de gelovigen, maar zal alleen kunnen vallen op die God tegen wie wij gezondigd hebben. Daar alleen kan de klemtoon maar op vallen. Want gij voelt wel aan, hij is de oppergezagvoerder. Hij is die alles bevattende en dat eeuwig onbegrijpelijk wezen. Tegen hem hebben wij gezondigd. Hij heeft ons schuldig verklaard. Hij alleen kan ook rechtvaardig verklaren. Op zijn eigen wil en zijn eigen gedachten die goddelijk zijn. Daarom is eigenlijk de klemtoon in deze zondag, in deze catechismus en in het stuk van de rechtvaardiging. God is het die rechtvaardig maakt. Dat staat van tevoren al vast in het woord. Dat als het God is die ons verdoemen kan rechtvaardig, naar zijn gerechtigheid en oordeel, dat het dan ook alleen maar van Gods kant kan komen om een veroordeelde zondaar wederom vrij te spreken van schuld en van straf. En hem een recht te geven op het eeuwige leven. Daarom, geliefden, de spil van alle heilsweldaden kan nooit gevormd worden door de zondaar, nog minder door zijn bevinding, maar kan alleen gevormd worden door God zelf. Die eeuwig trouwe God, die gedachte des vredes heeft willen hebben en niet des kwaads, die des ontfermens gedachtig is geweest van eeuwigheid. Eer iets van ons begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. Waarom hebben wij deze gedachte op de voorgrond geplaatst? Dat zal ik u zeggen. Dat was niet voor niets. Daarmee willen wij niet tekort doen aan de waarde van een geschonken geloof. Daarmee willen wij geen afbreuk doen aan het centrale punt van de leer der zaligheid, de rechtvaardiging van de zondaar, om niet. Maar daarmee willen wij ook wel
de pas afsnijden alle drijvers en alle drijvingen, die zich zo geheel en al verliezen in de rechtvaardiging, die zich zo geheel en al verliezen in hun waar geloof, waarin ze Christus hebben omhelst, en die op die plaats gezeten links en rechts slagen uitdelen aan diegenen die naar hun waarneming daar nog niet gekomen zijn. Daarom stelden wij voorop, God is het die rechtvaardig maakt. Zwijg voor hem, gij ganse aarde en alle vlees. En bij al die aarde en alle vlees horen alle mensen kinderen. Opdat het waarlijk zou zijn die roemt, die roemen in den Heere en niet in zijn rechtvaardiging. En niet in zijn geloof en niet in zijn gaven die hij ontvangen had. Maar die keren terug in de bewerker en de oorsprong van alle goed. Ziet u, we kunnen in de heilsweldaden een hele strijd op gaan zetten van de een tegen de ander. En de een slaat nog harder met zijn vuist op de tafel dan de andere. Bij de een is het zo, dan ben je nooit gerechtvaardigd en dan ben je altijd wel kinderen van God, maar dan word je alleen maar geroepen. En dan een enkeling, de dominee bijvoorbeeld, en misschien nog één of twee die weldaad deelachtig zijn. Daar heeft men de rechtvaardiging des zondaars eigenlijk in een kast gezet van antiquiteiten. Dat is ook niet zo noodzakelijk, zegt men. Dat hoeft ook niet. Dat is een bijzondere weldaad, maar ja, die krijgen maar enkele hier in het leven te beurt te vallen. Zo wordt dan het centrum van de leer der zaligheid, God die de goddeloze rechtvaardigt om niet, opgeborgen in onze godsdienstige rommelkast. En dan draagt de prediking niet meer het schriftuurlijk frisse getuigenis dat al om den volke verkondigd wordt, de vergeving der zonde door het geloof in zijn naam. Namelijk van die zonde waardoor we van de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd meer worden. Dan krijgt de prediking en ook de vrucht der prediking meer eigenlijk een karakter of het wel waar is. En dan worden de zielen eigenlijk meer bezig gehouden met enige bewegingen dan met het onbewegelijk koninkrijk zoals God dat in zijn Christus heeft geopenbaard. Dat is de ene kant. Dan zeg je, dan weet je niet meer waar je zit. Of je in een Romeinse kerk zit of in een protestantse kerk. Al heet het nog zo degelijk en zwaar. Zeg, het is toch verschrikkelijk. Wat een voorstelling heeft de mens toch opgebouwd over de leer der zaligheid. Waar haalt hij het allemaal vandaan? En hij wandelt als een paus over de aarde met een recht op het eeuwige leven. En anders, al die anderen, die zitten daar ergens nog een beetje ver weg. En aan de andere kant, die is net andersom. Daar wordt men ook boos als het over deze dingen gaat. En daar probeert men als het ware ook een zekere verbijzondering in te dragen. En dan zeg je, wat hebben die mensen toch voor de pad staan, hoor je wel eens vragen. Nee, maar de rechtvaardiging, begrijp je? De rechtvaardiging. En dan gaat het ook van dikhout zaagt men planken, want tenzij gij dit en tenzij gij dat. En dan krijg je. En dan moeten we met alle mogelijkheid gaan verdedigen dat de discipelen, dat waren toch wel gerechtvaardigde mensen. En de emmausgangers, dat waren toch wel gerechtvaardigde mensen. En de armen van geest, dat waren gerechtvaardigde mensen. Dat stem ik eensdeels toe. Door de toerekening van Gods, van Christus gerechtigheid, door God waren ze gerechtvaardigd. Maar dan moet je nou niet met veel kunst en vliegwerk van die doorgeleide mensen van trachten te maken. Die als je gevraagd zou hebben, vertel nou eens even je rechtvaardigmaking, die dan even zouden vertellen hoe dat ze rechtvaardig zijn voor God. Nee, want dat verstonden de Emmausgangers niet, laat je dat niet wijsmaken. De uitgestorte liefde was in hun hart aanwezig. De tedere band door wederbarende genade aan de zonen Gods. Maar ze verstonden er weinig van de noodzakelijkheid. Moest de Christus niet alle deze dingen lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan? Dan krijg je ook een akelig iets. Op zichzelf lijkt het wel waar, maar als dan tenslotte de vuist erbij, tenzij gij mijn bloed eet, mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, gij hebt geen deel met mij, dan moet je die mens daar zien redekavelen. Dan lijkt het net alsof die wat betekent, want hij is die wel daar deelachtig. De een heeft het in Amerika beleefd en de andere hier beleefd, zo en zo. En als je dan verder gaat praten, dan kom je vaak tot de ontdekking dat de eenvoudige werkingen van de Heilige Geest in een hart van een verloren zondaar zelfs niet eens gekend nog beleefd werden. Nou ja, dan heb je ook weer niks. Kijk, dat noem ik die twee kanten, weet u wel. En om die kant te noemen daarvan, om die kant daarin niet vast te lopen. Om tenslotte weer op een andere pauselijke manier daarin zulke waarde te gaan leggen. In plaats dat men verstaat dat de waarde nooit kan leggen in mijn geloof. Ook niet in mijn geloofsbevinding. Maar dat de zondaar zalig wordt omdat God het wil. En dat ook dat uitverkoren kindeke in de moederschoot alleen maar zalig kan worden omdat God het wil. En niet omdat het in de dadelijkheid een zeker besef heeft gehad. Maar omdat God het uit loutere genade zijn uitverkoren de gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent. Zie, en dat is ook. Daarom had ik juist als eerste gedachte gekozen. God is het die rechtvaardig maakt. Hij is het. Zodat alle praat van ons mensen is een ogenblik naar de achtergrond zou gaan. En we een ogenblik zouden bedenken, zo hij schuldig verklaart, wie zal dan zijn lippen openen? Al praten we over een geloof dat bergen van schuld en zonde verzetten, zo hij opstaat en oordeel, waar blijven wij? Waar blijven wij? Of willen wij de heilsweldaden beschouwen als een soort eigendommelijk iets, dat zo'n beetje behoort bij ons wezen, ingestorte hebbelijkheden, waar we mee kunnen werken en niet werken wanneer het ons behaagt, maar zo is het niet, zo is het nooit. De heilsweldaden, dat zijn de gerechtigheden van Christus, die door de Heilige Geest, mijn gerechtigheid, zegt, die zal ik nabij brengen, de stijven van hart, dat doet God. Anderzijds, als God rechtvaardig spreekt, wie zal dan verdoemen? En God spreekt niet rechtvaardig op grond van mijn geloof. Ook niet van mijn rechtvaardigend geloof. Maar hij spreekt rechtvrij en rechtvaardig op grond van de verdiensten van zijn lieve zoon. Daarom alleen. En dat is zo groot. Daarom trokken we een ogenblik de klemtoon naar de oorsprong van die God. Die getuigt, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Waarvan de apostel getuigt, u onze lief heeft gehad, ook toen wij dood waren in de zonden en in de misdaden. En hoe deed God dat? Deed hij dat anders dan op grond van die gerechtigheid van zijn enige geboren zoon? Deed hij dat uit een andere grond dan dat er een lam voor de grondlegging der wereld stond als geslacht? Nee toch? Nee, dat deed hij langs rechte en billijke wegen die wij niet hebben kunnen uitdenken. Daarom, God is het die rechtvaardig maakt. Hij is alleen de grote en eeuwige rechter. Waar hij spreekt, daar zwijgen onze monden. Hij overwint in zijn oordelen. Hij is die sterke en eeuwige God, onze rechter geworden. En als God nu rechtvaardig, geliefden, als God nu vrij spreekt, en we hebben gehoord in de inleiding reeds, dat kan hij alleen maar doen, en dat doet hij alleen maar om de aan- en toegebrachte gerechtigheid van Christus. Wie zal dan verdoemen? Wie zal dan verdoemen? Ook al is het dat mijn conscientie mij aanklaagt, daar heb je al een verdoemer. Conscientie, dat is ons geweten. Daarvan zegt de man, daar zelfs mijn hart mij aan moet klagen. Wie kan bestaan voor uw gericht? Aanklagend conscient. Indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Een aanklagend conscientie, maar waarom? Omdat wij zondaren zijn. Dat conscientie klaagt mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Ik heb niet alleen een ogenblik gezondigd en daarbij nog eens sommige geboden niet gehouden, nee. Maar ik heb mij in de zonde der daad, de zonde van het bedrijf, heb ik mij verzet tegen Gods eeuwig blijvende wil en wet. Op een zware wijze, want hij had mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Daarom heb ik zwaarlijk gezondigd tegen al zijn geboden. Zwaarlijk gezondigd ook daarom, omdat ook ons het evangelie gepredigd is, gelijk als aan Adam en Eva in het paradijs en nog veel meer. Dat geeft ook zulk een eeuwige zwaarte aan mijn zonde, dat ik de weg der ontkoming horende, nochtans de weg der genade niet begeer te wandelen. Tegen alle geboden God zwaarlijk gezonden. Waar gaat het hier over? Gaat hier over een godzalige in waarheid? Gaat hier over een heilige in waarheid? Gaat hier over rechtvaardige? Het gaat hier over diegene waarvan gezongen wordt, rechtvaardig volk. Verhef uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde, nooit te danken. U zegt, dat kan toch niet? Je hebt het toch over een conscientie en over zondigen tegen de geboden. Zwaarlijk zondigen, ja, maar die komen er alleen maar achter. Die gaan het alleen maar bekennen en beleiden. Die gaan het ook alleen ervaren dat Gods tedenhouderesse altijd ons beschuldigt. Want wij struikelen allen in velen met de daad. En niet alleen met de daad, maar daar komt nog bij in de nalatigheid. Lappen we de geboden Gods aan onze schoenen. We lappen de geboden Gods aan onze laars. We houden ze niet. Geen één houden we ervan. We hebben God nog nooit lief gehad boven alles en daarnaast als onszelf, zegt mijn conscientie. Mijn conscientie zegt, je bent een ijdele misbruiker van de naam des Heeren uw God. Mijn conscientie zegt, je bent een afgodendienaar, je grijpt je vast aan al het zichtbare en het tastbare. Maar waar is je steun op de levendige God? Mijn conscientie zegt dat ik een verkrachter ben van Gods dag. Een miskenner en een misbruiker van zijn dag. Dat ik zijn naam niet prijs en verheerlijk. Maar dat ik minder ben dan het eenvoudigste vogeltje in de boom. Dat ter ere zijner schepper beantwoordt aan het doel waartoe het geschapen werd, ik niet. Mijn conscientie veroordeelt mij dat ik een doodslager ben en een ongehoorzame tegen vader en moeder, een dief, een leugenaar, een echtbreker, een hoereerder, een valse getuigenisspreker. Iemand die vol is met boos en verkeerde begeerte. Ja, geliefde, ge kunt wel zeggen dat lieve volk. Ge kunt wel zeggen dat lieve volk. Die Gideons bende, maar vergis u niet. Want dat volk is daarin niet lief en wil zo ook niet genoemd worden. Omdat dat volk voor God en voor hun eigen geweten, dat zij zondaren zijn, geen geboden van God onderhoudt. Ja, dat worden ze dagelijks toegeroepen van binnenuit. Van binnenuit, daar zondaar, alles verkeerd, alles verdraaid en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Ja, God is het die rechtvaardig maakt. God. En ik ben tot alle boosheid. Ja man, hoe is het op het ogenblik dan? Vrouw, hoe is het op het ogenblik? Je bent toch al lange tijd op die weg waarop de dwaas niet dwalen zal. En tot alle boosheid geneigd ben. Dat wil niet zeggen dat we een beter ik hebben. Maar het wil zeggen dat we een verdorven ik hebben. Dat we een verloren ik hebben. Dat de springader van ons leven, het rad onze geboorte is ontstoken van de hel. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat is een eerloze geschiedenis. Dat is eigenlijk een geschiedenis waar geen eer mee te behalen is. Ook niet met die personen waar het hier over loopt. Daar is geen eer mee te behalen. Daar kun je hele bekeringsgeschiedenis in optekenen en in vinden. Daar kun je de voorkomende, hoe dat je het allemaal versiert, en de inkomende en de daadzakelijke waarheden kun je daar allemaal in terugvinden. Daar kun je heel het boekje mee volmaken wat uw en mijn geschiedenis aanbelangt. Dat is het nou. Dat is het nou dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd niet gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dan ben je gauw uitgepraat. Dan ben je gauw uitgepraat. Dan geloof je nog wel wat de apostel spreekt over de godzalige, maar dan ga je het ook beter verstaan wat dat betekent hoor. Maar dan heb je zo'n ingeboren afkeer tegen die vleeselijke godzaligheid van Adam. Die hoge statuur en autoriteit van de mens, al is die duizendmaal bekeerd, daar lacht de zon daarom. En daar gaat hij ook niet voor in de angst. Helemaal niet. Waarom niet? Omdat hij beter weet. Omdat hij door Gods genade en geest ontdekt is wie die meneer, die man is, die daarnaast hem loopt. Met het zwaard aan zijn zijde. Omdat hij het wel weet. Omdat hij wel weet wat een akelig, misselijk zondaar dat het is. Komt hij er niet van onder de indruk op. En ik hoop dat de Heere God er spoedig aan te pas zal komen om hem te leren bij vernieuwing wie die werkelijk is, anders geeft hij er nog weinig voor, ook voor heel die godsdienst. Maar dit is nou de werkelijkheid van ons geweten, van ons leven, van ons bestaan, van onze uitgang. De uitgangen van ons hart, tot alle boosheid, geneigd. Nou, je zegt misschien, ja, ben je daarvoor nou in zondag 23 gekomen? Is dat nou zondag 23? Is dat nou de afloop? Is dat nou eigenlijk die grote zaak? Ja, dat is nou een hele grote zaak, hoor. Dat is een hele grote zaak, om dat nou te verstaan. Er is een grotere zaak, daar komen we vanzelf wel op terecht. Maar ik noem het een grote zaak als je dat waarachtig gelooft in je leven en daar je niet op een godsdienstige manier over het paard getild wordt, want dat zit er bij ons allemaal in. Dat zit erin, in onze harten. Aan de hoogmoed gaan wij te gronden en zijn we te gronden gegaan. Daarom hoop ik dat dat alvast waarachtig mag wezen. Want ons conscientie is door de zonde bezoedeld. En je hoeft helemaal niet vreemd te kijken dat een conscientie zodanig gebogen en bevrongen is dat het ons zegent. En dat het ons toeroept, tot wien heeft de koning meer een welgevallen dan tot u. Vrome man of vrouw. Want de apostel Paulus die vervolgde met een goed geweten de gemeente Gods. Dan moet je niet vragen hoe gevaarlijk een geweten kan zijn. Dat hij daarin eigenlijk nog zo kan dwalen, dat hij in zijn geweten nog getuigenis krijgt dat hij een gode wel behagelijk werk doet en dat hij niet anders doet dan afbreken, moorden en branden. Och ja, daarom is het toch een groot voorrecht als onze conscientie ons de werkelijkheid voorhoudt. De werkelijkheid van onze lage stand voor God, wie we zijn en wie we blijven. Als we dat mochten beoefenen, geliefd, in de praktijk van het leven, meer en meer, dan zou je niet al die schandalige uitbarstingen horen. Dan zou je niet die verschrikkelijke godzaligheidsverpulveringen lezen en horen, als je dat hoort. Hoe de ene eikenboom na de andere met zijn neus in de modder terecht komt. Daar hoef je niet om te lachen of daar hoef je ook niet blij om te wezen. Maar ik wil er maar mee zeggen, als wij dat toch eens waarachtig mogen geloven. Als onze conscientie ons van binnen voorhoudt met Gods heilige wet. Met zijn heilige wet. Dat we dag aan dag goddelozen zijn. En dat wij goden dat rantsoen niet kunnen betalen. Als we die stand in mochten nemen, nou dan hoef je nog niet zo heel bang te zijn. Je mag zelf wel bang zijn voor je eigen en voor de zonde, maar doorgaans merk je dat de Heere de tucht er wel in weet te houden. Maar als dat niet meer zo is, dat de zot zijn handen samen gaat vouwen en zijn eigen vrome vlees eten. En dat hij de vermaking kan hebben om zijn godsdienst uit te kramen aan deze en gene en om te heersen over de kinderkens. Uit welker monden God de Heere sterkte heeft gegrondvest. Als hij op dat pad is, kijk dan gerust uit. Kijk dan maar uit. Want dan hoeft het je niet verwonderen of je vandaag of morgen, dan hoor je het alweer. Het is weer afgelopen. Als een kaartenhuis laat, God het alles in elkaar zakt. Daarom als je conscientie zegt, jongen, jongen, wat ben jij een man? Dan mag je zeggen, je liegt het. Vrome duivel in mijn hart, je liegt het. Want ik ben niet heilig. In mijn eigen niet. Als je conscientie je wijs probeert te maken dat je wat te betekenen hebt, dan mag de zondaar door die kracht des geestes zeggen, leugenaar. Want dat zou ik wel willen en dat ben ik wel. Maar het kan niet. Ja, daarom. Oh, dat is zo'n grote genade. Het is niet aangenaam voor vlees en bloed misschien. Vlees en bloed zou graag een stapje vorderen. Steeds hoger en steeds hoger. Totdat hij te met als een engel over de aarde wandelde in zijn eigen waarneming. En dan nog een heel klein dingetje. Nog even een hartverlamming en dan is hij op zijn plaats. Zo denkt vlees en bloed. Maar de geest denkt er anders over. De geest denkt aan een heel andere situatie. De geest denkt niet aan die half geestelijke mensen. Maar de geest die onderwijst ons, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nu, tegen alle geboden Gods, daar staat zijn heilige wet. Daar staat nou zo'n rechtvaardig oordeel, die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God, die nooit geen afstand kan doen van zijn rechtvaardigheid en van zijn heilige deugden, daar staat hij niet. Met zijn wet aan zijn rechter en linkerzijde, de vurige wet. En wat? Wat doet die wet? Die wet kan toch niet anders dan de zonde veroordelen? Die wet kan toch niet anders dan zo'n akelige zondaar die nog denkt dat hij iets te betekenen heeft. En er zijn er wel slechteren als hij. Wegblazen als stro voor de wind. Ja. Zo is het nou, maar nou krijg je iets het geheim. Nou komen we nog ineens terecht op persoonlijke geloof, maar ik wil u een ogenblik toch op de voorgrond wijzen op het wezen der zaak zoals ze ligt. Dan komen we vanzelf wel. Maar dan moet je eens even indenken, als het ware moest je eens indenken dat je nou aan een tafel zit en er ligt nou een grote puzzel voor je en er is een ander bij, dat is God die ons wil verklaren het heilgeheim, het grote wonder. Die past het allemaal in elkaar. Wat niet bij elkaar kon komen, brengt hij bij elkaar door een zelf uitgedachte weg. En dan zie je dat allemaal voor je ogen gebeuren. Straks komt het wel, dat de Heilige Geest zegt, en geloof je dat nou, zondaar? Geloof je dat nou waarachtig? Geloof je dat nu? Je hebt het gezien. Je hebt gezien hoe de zaken bij God liggen, wat God doet. Dat hij het alleen is die rechtvaardig maakt. En waar hij rechtvaardig is daar, en rechtvaardig, daar zal ook niemand kunnen verdoemen, hoewel er genoeg zijn die ons verdoemen. Van binnen en van buiten, conscientie, wet, alles wat je maar op kunt noemen. Het heilig woord des Heren, denk je misschien dat je het op je kant hebt. Maar vandaag of morgen begint het ook tegen je te schelden. En dan vind je op iedere bladzij, lees je eigen eruit. Altijd lees je eigen er maar uit in plaats van erin. En alle woorden van God, die passen niet meer op je toestand. Die passen nergens meer op. Die slaan nergens meer op. Of de rechtvaardiging is een rechtvaardiging van den goddeloze. Laten we toch een ogenblik bedenken. De rechtvaardiging, dat is niet een trap en een bepaalde mate dat ik opgewassen ben in allerlei heilsweldaden. En dan tenslotte als kroon op het werk word ik nog gerechtvaardigd. Zo is het niet. Zo is het niet. Maar denk eens een ogenblik in dat het is het eigen werk des geestes om de zondaar te maken die hij is. Door hem bekend te maken ook met datgene wat in nood en dood verzonken is. In de golven en baren van Gods gerechtigheden. Namelijk de Zoon zijn er eeuwige liefde. Bekend te maken daaruit wie die is. Wat voor een laag en gevallen schepsel dat die is. Tot alle boosheid geleid. En nou, nochtans God. Ja, ik vraag niet, geloof je dat? Maar ik zeg nu zoals het is. Nochtans God. Om eens even aan die tafel plaats te nemen met Aarons huis en die God vrezen. Om te zien hoe God die puzzel oplost. Hoe God hem op een goddelijke en gode verheerlijkende wijze in elkaar zet. Hoe die een weggeslagen en vervloekt zondaar nochtans uit genade aan. Dat God nochtans zonder enige verdienste mijnerzijds. Zonder enige verdienste, daar komt geen werk aan te pas. Geen goed en geen kwaad. Geen goddeloosheid en geen vroomheid. Hier komt niets aan te pas. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Dat wil zeggen, mijn rol is daarin totaal uitgespeeld. Zie het op de tafel, daar liggen de stukken. Blijf eraf, zegt de Heere. Ik zal maken. Hij zal het kromme maken tot een recht. En hij zal het hobbelachtige tot een vlak veld stellen. Dat doet hij. En aan die tafel van zijn eeuwige heilsweldaden laat hij hier door de Heidelberger de ellendige plaatsnemen. De schuldigde, vervloekte. In zichzelf ongelukkige en onmogelijke zondaar. En hij gaat ze voorhouden als je nou gelooft. Hij gaat ze niet voorhouden als je nou gelooft, dan zal ik dit doen. Wel nee, dat is de draai die er in die valse overspannen rechtvaardigingsdrijverij zit. Daar lijkt het er veel op alsof God het doet als hij het gelooft. Maar God gaat ze voorhouden wat hij doet uit loutere genade. Dat is het punt. Dat gaat God ze voorhouden. De Heere zegt niet, kijk eens, als je nou dit, dan doe ik dat. Maar de Heere predikt aan verloren zondaren door de hele Heidelberger hier heen. Want dit is maar een samenvatting, om mensen. Je moet echt dat niet allemaal uit gaan spelen en zeggen, kijk eens, het is zondag 23. En dat moet je nou echt niet proberen met een lijntje uit te meten en te zeggen, ik zit hier en hij zit daar. Nee, dit is nou een samenvatting van het waarachtig geloof. Nou, dan laat God die zondaar dat samenvattend geheel horen en zeggen, kijk, als je nou dit doet, dan doe ik dat. Maar God predikt hem, dit doe ik. Nochtans, terwijl je zo'n vuile zondaar bent, terwijl je helemaal niet naar mij hebt gevraagd, en dat je tegen al mijn geboden gezondigd hebt, nochtans, rechtvaardig ik u uit loutere genade. Dat is de bewegende oorzaak in God. Dat is een diepe achtergrond waarvan Daniel zegt, wij werpen onze smeking neer. Niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw barmhartigheid. Dat is eigenlijk een wonderbaarlijk, niet te omschrijven, deugd van God. De barmhartigheid die hij een plaats gaf in het welbaar. Dat ze uit genade gerechtvaardigd worden in de eerste plaats. Niet als gelovigen, maar uit genade. Dat het God de Vader behaagt om ze uit genade de gerechtigheid van Christus toe te rekenen. Dat waar hij ze van de dood levend maakt, daar rekent hij ze toe. De gerechtigheid van een ander op een volkomen en volmaakte wijze. Dat is toerekening. Dan alleen valt de mens ernaast. Dan alleen valt alle vlees ernaast. Dan valt de mens met heel zijn opklimmerijbeweging, die valt er ook naast. Dan krijgen de schuchteren moed. Dan worden de mond der kinderkens en der zuigelingen vervuld met blijdschap. En ze gaan de Heere prijzen bij aan en bij voortgang om dat kleed der gerechtigheid, wat hij heeft aangebracht. Ach ja, geliefden, nochtans Gods onderhedige verdiensten als louter genaamd. Dus dat is niet om mijn geloof. Dat is niet omdat ik geloof dat God zo sterk en machtig is dat hij dat zeker allemaal doen kan. Nee, God houdt de ellendelingen voor, dat doe ik uit louter genaamd. Dat is bij de Vader. De formele oorzaak, de grond der oorzaak daarin waarop de Vader dat toerekent is de gerechtigheid van Christus, is een lijden en sterven. En je zou haast zeggen de derde oorzaak of de middelijke oorzaak, dat is de derde, dat is de toepassing, dat is door de verheerlijking van het waarachtige geloof in de harten van zondaren. Door het geloof gerechtvaardigd of uit den geloof. Dat is het laatste. Maar goed, punt 1 is nogthans Gods onderhedige verdiensten mijnerzijds. Uit de loutere genade waar alles daar tegenover staat. Waar alles mij uitdaagt en zegt, gij hebt geen heil bij God. Waar mijn hart mij veroordeelt. Waar alles mij aanklaagt. In alle geboden Gods overtreden. Je hoeft er zelfs niet over te praten. Zouden je ze tellen, haar is meer dan de zandzee. En daarbij ben je er nog vergeten. Al wat je gedaan en gelaten hebt tegen God. Uit de loutere genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Dat is wat. Ik stip de zaken slechts aan, omdat ze zo in den brede behandeld zijn en nog zullen worden. Dat in mij de volkomen genoegdoening, mij. Dat God zegt, kijk, zonder dat is nu zo, dat zal ik je eens uitleggen, dat zal ik je eens prediken. God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid des zondige vlezen. Hij is zijn zoon gezonden in de volheid des tijd geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de vloek der wet waren verlossen zou daarvan. Dan gaat hij verkondigen. Dan zegt hij, kijk eens op de tafel. Zie eens toe eens een ogenblik. Zie eens toe zondaar. Verwonder u nu eens een ogenblik niet over je eigen. En ook niet om des voordeels wil. Maar verwonder u eens wat God gedaan heeft. Wat hij in eeuwig welbehagen gedaan heeft uit zichzelf. Volkomen genoeg toen hij. Ja, de Zoon heeft volkomen genoeg gedaan. Alle stemmen van het conscientie, van de wet, van de deugden des vaders moesten tenslotte zwijgen. Ze hadden niets meer te vorderen. Niets hadden ze meer te vragen. Alles was voldaan en volbracht. Nee, geen enkele tong, hoe goddeloos de mens om het kruis ook tegen hem tekeer gingen. Geen enkele tong kan hem in beschuldiging stellen. Hij heeft alles genoeg gedaan in lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. In het dragen van de straf, in het doen van de wet. Zo heeft die ene Christus, dat is die tweede Adam, God uit God en tegelijk. Waarachtig en rechtvaardig mens. De plaats van een vervloekte in willen nemen, zonder in een vloek te veranderen. Hij heeft de plaats van een veroordeelde in willen nemen, van een ontbloten. En in die plaats heeft hij volkomen genoeg gedaan, dat God zonder enige verdienste mij uit loutere genade, mij de volkomen genoeg doet. Gerechtigheid, ja. Ja, laat Aarons huis en die God, wees er toch eens acht op geven. Gerechtigheid, wat wil je dan? Wat wil je dan, zondaren? Ben je er dan nog niet achtergebracht dat je ongerechtigheid bent? Ben je nog niet achtergebracht dat goed geen het doet? Ben je er niet achtergebracht, ik ben tot hinken en zink ieder ogenblik gericht? Ben je er niet achter, ik ben mee laat, ik ben vol zonden en verdraaiingen? Wat kijk je dan op je eigen tafel? Wat zoek je dan in je eigen godsdienst? Wat zoek je dan in het boek van die of die? Waarom kruip je zo deemoedig naar de een of andere godzalige om zijn weg te horen? Waarom? De Heere schuift het allemaal weg en hij zegt, dit is mijn tafel. De tafel van mijn heilsweldaden. Kijk nu eerst eens op voor je naar een ander luister. Kijk nu eerst eens hier voor je in dat of dat boek gaat zitten snubbelen, of dat je je gang wel kunt vinden, of dat je eigen erin of eruit kunt lezen. Kijk dan nu eens niet in de eerste plaats. Kijk nu eens op die tafel, hier ligt gerechtigheid. Hier ligt gerechtigheid. Hier hangt gerechtigheid aan het kruis. Hier gaat gerechtigheid een weg van bloed en van tranen, van nood en van dood. Daar gaat. Daar ligt gerechtigheid in het graf. Daar staat gerechtigheid wederop. Hij is de Heere, Jehovah, onze gerechtigheid, zegt Jeremia. Die geeft hem de naam van de verbondsgod Jehovah, onze gerechtigheid. Hier ligt het stuk op de tafel, zegt de Heilige Geest. Hier ligt, grabbel nou niet in die zwarte ton van je eigen. Grabbel nou niet om te zeggen, hè, heb ik nou, kan ik nou, want zo zijn wij bezig. In de zenuwen, tot de zenuw is de mens maar bezig eigenlijk, om ergens iets te vinden waarin die mee zou kunnen tellen. Om ergens toch nog iets te hebben dat hij zou zeggen, zo'n weldadig, beweldadig mens ben ik. Dat is het ganse streven van Adam. En als je bekeerd bent, dan word je eraan ontdekt, dat is wel waar, maar anders, of ja, er is nog weinig ontdekking vaak ook, zeggen wij dan wel eens. Bij onszelf en bij elkander. Gerechtigheid, dat ligt niet op de tafel van Adam. Daar ligt alleen een gestolen vrucht. Daar ligt alleen het rechtvaardig oordeel Gods. Daar ligt alleen een conscientie dat zegt, eruit, vuile huichelaar. Je hebt er nog nooit wat van gemeend. Daar staat een wet aan de hoeken die zegt, gij zijt veroordeeld. Kun je waarnemen? Je hebt dat misschien niet allemaal in een moment beleefd of zo. Dat kan best zijn. Maar kijk je leven, als je de Heere mag toebehoren, kijk dan je leven eens na, zeg eens of het anders is. Is dat niet gestaag eigenlijk, de getuigenissen van God, wet en evangelie, van alles noem maar op en van je eigen conscientie. Dat je aan de kant geschoven wordt. Nu zegt de Heere, laat liggen die tafel, zitten hier. Daar ligt de gerechtigheid, daar ligt mijn stervende zoon, daar staat hij op de graaf. Het is volbracht, hoort hem roepen. Wat moet je nou? Wat wil je nu? Wat wil je nu hebben? Wil je ook iets volbrengen? Wil je ook iets beleven? Wat wil je dan? Wil je nou die enige borg en middelaar door het geloof aanbidden en bewonderen? Of wil je met hem je eigen gaan bewonderen? En door hem in je eigen godsdienst doodlopen? En tenslotte met een angstige kreet misschien nog in de hemel terechtkomen. Want de Heer is groot van barmhartigheid en genade. Maar dat je heel je leven je eigen en je omgeving voor de gek gehouden hebt. Daar zegt, ja, dat heb ik nou, daar heb ik nou kennis aan. Hoor. Dat heb ik geleerd. Moet je Adam horen, dat heb ik geleerd. Dat heeft de Zoon geleerd, gehoorzaamheid in de dagen zijns vlees. Gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Dat is wat anders. O geliefde, wij kruipen er altijd maar weer tussen en daar wil de Heidelberger ons op wijzen. Gerechtigheid. Goed, volmaakt naar Gods wet. Zie je het stuk liggen? Dat past niet in elkaar. Als een bus schuift het op elkaar, daar zie je Gods barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid, daar zie je het liggen. De gerechtigheid ligt er nu ook bij. Die deugd heeft niets te vorderen. Die deugd is zo volmaakt opgeluisterd dat al gingen alle mensen verloren of al werden ze alle behouden. Het is niet zo. Dan zou er aan Gods gerechtigheid niets meer af of toe te doen geweest zijn. Want ze is opgeluisterd in de Zoon zijner eeuwige liefde. Of dat je het gelooft of niet. En heiligheid. Heiligheid. Wat is dat? Heiligheid, dat betekent niet alleen afgezonderd te zijn, maar hier heeft het toch wel degelijk de betekenis van zonder smet, zonder rimpel, zonder vlek, zonder één kreukje, zonder één zwarte bladzij. Heiligheid, dat wil ook zeggen niet alleen in de staat van de rechtheid leven, maar ook in de heiligheid in handel en wandel je eigen openbaar. Want je kan de staat van de rechtvaardige buiten de gevangenis nog innemen. Dat iedereen tegen je aankijkt. En de wet ook. De wet sluit je niet op. Want wat heb je gedaan? Ja. Maar nou het hart. Heilig. In de uitgangen des levens. Nou, dan ben je gelukkig als hij zegt, het is nog een wonder dat ik nog niet in de gevangenis opgesloten zit. Of die man die gestorven was en die zegt, als hij hem over de mat draagt, mijn kist, dan moet je even staan. Onder aan de galg en je pet even afnemen. En de Heere vriendelijk bedanken dat ik daar mijn leven niet aan geëindigd ben aan die galg. Dat is eigenlijk de werkelijkheid, maar heiligheid, heiligheid. Niet alleen in de staat, in een rechtsverhouding blijven staan met God en zijn gebod, maar ook in de uitleving daarvan volkomen heilig, nooit met ene daad, in strijd met zijn gerechtigheid. Kijk nou niet naar je eigen tafel, hoe de spijzen u ook aanlokken, hoe de schoten linzen moes u ook aantrekt om u in het leven te behouden. Het is maar voor even. Dan is de spijze uitgewerkt en dan heb je weer honger. Ga er niet op in. Nee, geliefde, daar ligt op de tafel van Gods heilsweldadigheden. Van die getrouwe verbondschap, daar ligt de heilige. En je hoort het uit zijn lippen. Wie overtuigt mij van zonde? Hij, de heilige, de onoverdachte, scheidende van de zon. Daar gaat hij. Die volmaakte heiligheid gewandeld en gehandeld heeft. Nooit sprak hij een woord te veel. Nooit één te weinig. Nooit werd hij een beetje gemelijk als hij dacht, oh ja, ik moet nog leven. Ik moet nog bidden. Oh ja, het is kerk. Oh, het is bijbellezing. Het is catechisatie. Nee. Of we moeten weer naar de synagoge. Nee, nooit. Heilig was hij in al zijn gedachten en overleggingen. In zijn in en in zijn uitgaan, in zijn opstaan en in zijn nederliggen. Heilig, volmaakt heilig. Zondaar, zegt de Heere God. Ja, zo gaat de Heere nu aan het werk. Die lieve geest gaat hij aan het werk met ellendige zondaren en doemelingen. Die er nooit meer kunnen komen zonder kijk zeggen. Hij bepaalt hem krachtiglijk daarbij. Hij kan niet meer uitwijken. Hier zegt de Heer. Ik heb de volken een maaltijd bereid. Van reine wijn. Van vet vol merk. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. Hij trekt ons het bewindsel van het gezicht. Dat is heiligheid. Ja, voldoening, gerechtigheid, heiligheid. Van Christus. Van Christus. Je hoeft niet te kijken om te zeggen, kijk eens, waar komt dat nou toch vandaan? De een of andere heilige heeft het niet aangebracht hoor, de paus net zo min. Dat is een onheilige antichrist. Heeft niemand aangebracht. Buiten die ene. Als je daar naar de gerechtigheid kijkt, dan moet je ook niet denken dat je alleen maar een papiertje ziet liggen op die tafel. Maar je ziet er een levende borg en middelaar in. Die waarachtig vlees geworden is en onder ons getabernakeld heeft. Nee, als het alleen een papiertje geweest was, moet je goed begrijpen, dan zou je zeggen, het is misschien verkeerd geadresseerd of wie weet de afzender. Maar de afzender weet je, want hij zegt die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, mijn Vader die mij gezonden heeft. Er zijn geen papiertjes op de tafel. Maar het lijden en sterven, het bloed, de traan en het vlees, de ziel die uitgestort is als water van die dierbare koning, van Christus. Nou ja, Als je nou een einde ziet aan je eigen gerechtigheden en heiligheden, als je daar nou aan ontdekt bent, in waarheid, dan zul je me toestaan, dan heb je geen leven. Dan heb je geen leven, dan heb je geen uitzicht. Dan is er weinig verwachting. Want dan moet je toch eigenlijk voor ogen staan dat je zegt, vandaag of morgen, dan kan God mijn ongerechtigheid niet langer meer gedogen. Dan ga ik eraan. Het mag hard klinken en scherp klinken, maar dat is de werkelijkheid. Wij zijn van die harde mensen. Van die onwaardigen. Maar we hebben zo graag medelijden met ons eigen eigenlijk. Dat zit overal in achter. Een mens wil bekeerd worden. Hij heeft zo'n medelijden met zijn eigen. Hij wil naar de hemel. Hij heeft zo'n medelijden met zijn eigen. Hij wil gerechtvaardigd worden. Want hij heeft zo'n medelijden met zijn eigen. Dat hij toch zo'n klein plekje in moet nemen. Hij zou toch ook graag eens wat verder praten. Ja, ja. Och, het is toch niet om te zeggen, erg lichtig is het hart. Ja, dodelijk, zegt de Heer. Ik proef de nieren en ken het hart. Schenkt en toerekenen. Schenken. Ja. Nou ja, schenken, daar heb je niets voor gedaan. Schenken hier in dit geval, daar heb je het niet naar gemaakt. Schenken, dat heb je niet tot stand gebracht, omdat je zo heilig en rechtvaardig en omdat je zo voldaan hebt in dit leven. Nou, nee. Schenken, dat is heel iets anders. Schenken, dat is geven. Geven. Nou, als de wereld en de godsdienst Jeruzalem van beneden wist hoe Jacob zalig wordt, dan sloegen ze hem de hersens in hier op aarde. Want dan zouden ze zo vreselijk in vijandschap ontbranden, dat God nou gerechtigheid en heiligheid aan die lui schenkt. Schenkt. En daar moet de mens niks van hebben hoor. Daar kun je toch wel nagaan. Want de mens kan wel ver komen in zijn godsdienst, maar heimelijk, je moet er dus vingermuilers op de zere plek leggen. Er zit overal iets verdienstelijks in. Overal zit er iets verdienstelijks in. Hij kan er niet bij blijven leven. Geschonken. Geschonken. Hij schenkt het dus en hij rekent het ook toe. Ja. Want ja, de Heer schenkt gerechtigheid, heiligheid en vrede in eeuwigheid aan al zijn arme volk. Hij zal het verbond met hun bewaren. En dan hoef je echt niet te denken, het is een wijsgerige speculatie. Maar je kunt er toch nooit iets tegenin brengen in die zin. Want je zult er toch mee eens moeten zijn dat bij de Heere alles een eeuwigheidswerk is. Dat hij van eeuwigheid, van verre tijden, Jacob heeft lief gehad. En dat hij van eeuwigheid reeds geschonken heeft aan zijn lieve zoon. Om in zijn gerechtigheid en zijn heiligheid te bekleden. Dan kun je zeggen, daar heb je niks aan. Nee, daar heb je niks aan. Maar als dat niet waar was geweest, dan zou je er in de tijd ook nooit wat aan hebben, hoor. Dus in zoverre heb je er niets aan, zolang je dat niet waarachtig gelooft en in de beoefening en de toepassing des heils mag leren, dan weet ik wel, dan heb je er niks aan. Maar ik zou zeggen, ik zou haast zeggen, het is toch mooi dat je het vast weet dan. Dat je het vast weet. Want als dat niet waar was, dat het zo lag in die eeuwige God die hun een woning is, dan zouden ze in de tijd ook nooit die toerekening deelachtig worden. Waar ze door een waarachtig geloof Christus omhelzen. Zouden ze dan missen als eerste niet waar was. En daarom is het wel degelijk van belang. Nu, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Evenals had ik zelf nooit zonde gehad of gedaan. Ja, had ik al de gehoorzaamheid volbracht. Wordt steeds groter. Steeds groter. Nou, het is ook in waarheid zo. We zijn er meestal niet omdat we van die ellendigen zijn. Zulke uitwoners van de Heere. Maar ja, ik geef u toch de verzekering, als je dat in de toepassing en in de beoefening een ogenblik mag geloven, dan heb je van harte meegezongen. Laat die God vrezen hem nu loven. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. En zeggen, roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Zo passen nu de stukken der goddelijke deugden in elkaar en de heilsweldaden sluiten als een bus. Verstand kan het niet bevatten. Ik kan nog minder bevatten. U kan het ook niet bevatten. Het is ook niet te bevatten. Daarom, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Maar zet erboven dat ik alleen daardoor. Alleen. Dat wil niet zeggen alleen in een waardigheid des geloofs. Dat wil zeggen dat er niets meer van ons in aanmerking komt. Helemaal niets. Nu zou ik nog gaan, maar de tijd is verstreken en ik heb niet zo erg veel adem. Maar ik had nog graag nog iets willen zeggen van tot alle en over alle die geloven. Want daar gaat het tenslotte hier ook om. Daar gaat het tenslotte ook om dat we de zalige troost en baten daarvan in onze eigen arme zielen mogen ervaren. Niet door een kunststukje van onze beleving, maar door de werking van Gods heilige geest in de harten. Maar ik laat het toch maar rusten. Maar misschien mag ik hopen dat ook de voorstelling van deze zaken, zoals ze bij God liggen, u reeds een ogenblik een beetje hoger hebben doen blikken. En dat ze u een ogenblik hebben gevoerd uit het aardse stof en slijk van uw bestaan om u te wijzen. O, en de zaligheid is in geen andere. God staat erachter. God in Christus, die staat erachter. Een andere zaligheid of rechtvaardiging, die zal er nog niet kunnen bestaan, geliefde. Die is er niet. Nu, hij sluit de stukken aan één. Hij gaat er doorheen en hij verbindt ze aan elkander. Op een goddelijke en onbegrijpelijke wijze. Als u daarom in de eeuwigheid nog schreeuwen en huilen kon, dan zou u doen. Dan zou u wenen en schreeuwen wat je hier nog veel te weinig gedaan hebt. Veel te weinig, ja. Niet omdat ik zo schreeuwerig ben en zo wenerig, helemaal niet. Maar nou bedoel ik wenen en schreeuwen van die innerlijke blijdschap en weedom. O, dat God toch een weg heeft uitgedacht. Dat we dat toch eens recht mochten en konden bewonderen. Bewonderen wat hij toch uitgedacht heeft om een zondaar zalig te maken. Dat hij er nu zo schoon aan alle kanten uitvalt en hij valt er precies in. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dan hoop ik dat je uit het wezen der zaak al reden enige troost mag ontvangen. Dat al zit je tegen de muren aan te kijken aan alle zijden, dat je toch slecht zegt, zo liggen de zaken bij God. God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt. En dat je dan straks ook mee zou mogen om dat nou waarachtig te geloven. Niet eenmaal, niet tweemaal, niet tienmaal, maar duizendmaal in je leven. Altijd weer. En om daar nu in te blijven leven en te zeggen, de zaligheid is hier geen ander. Ik ben kwijt en verloren met mezelf. Maar daar strekt zich al mijn hoop, mijn lust en liefde heen. Dan heb ik toch al vast, al zijn we dan niet aan de kern gekomen. Dit is wel de kern bij God vandaan, hoor. Het is de kern bij God vandaan. Maar je zou kunnen zeggen, er is nog een andere kern bij ons vandaan om te zeggen, u, wat hebt u nu? Wat hebt u nu in die dierbare borg en middelaar? Wat gelooft u er nu van? Wat gelooft u er nu van? Want dat wil de Heere werken en dat werkt u ook. Geloof in zijn naam. Dat het er nou afgelopen is voor goed en altijd en dat u alleen in Christus voor God rechtvaardig bent. Nou ja, het is zelf ergens zeggen, dat is de vergeving der zonden. Dat is ook waar ook. Maar het is een moeizaam stuk, zegt Olevianus. Een moeizaam stuk voor de zondaar, om daar nou volstandig in op te wassen. Daarom zegt de apostel, broeders, benaastig u. Benaastig u. Want het moet geen complimentje worden, het moet ook geen godsdienst worden, het moet ook geen streven worden, nog van de prediker, nog van het woord des Heren, dat kan niet. Als we trachten eigenlijk de zaken zo te camoufleren dat je een godsdienst... Oh ja. Ja, je hebt eens een aanslag hier gehad. Je hebt eens een indruk hier gehad. Je hebt eens dit gehad en dat. Ja, dat is er wel eentje hoor. Dat is er wel eentje hoor. En dat is er ook wel eentje. En die hoort er ook wel bij. Ja, die kijkt de laatste tijd zo somber. Ik geloof wel dat die... Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. Dat is er geen eentje. Dat is er geen eentje. Maar dit is die ene, dat is die ene borg en middelaar. Daarom geliefde nogmaals, ik hoop dat ge uit dat wezen, zoals het nu God geopenbaard heeft in zijn woord, in de onderscheidene woorden, hoe de gerechtigheid en de heiligheid bij hem, in al zijn deugden en volmaaktheden geschitterd hebben, in de zoon zijner eeuwige liefde, dat de meest aangevochtene en ellendige vanavond nog mogen zeggen, als dat waar is, en dat is waar, dan zou het kunnen. Niet bij ons vandaan. Bij de mens is het onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Als hij tegen u, zwarte, melaatse, vervloekte, zou zeggen. Dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem, dan zult ge het horen. En dan zult ge het verstaan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Amen.